In het Nieuwe Testament worden wij toegesproken uitdrukkelijk door Paulus, de apostel, en bij gelegenheid met nadruk inderdaad als ik, de gevangene in de Here, enzovoorts. Want de positie van de gemeente en daarmee van de gelovigen van onze tijd, van tegenwoordig, ik bedoel gewoon van onze tegenwoordige bedeling, is die van buiten de legerplaats getrokken. Buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, overgezet uit de duisternis in het licht. Overgezet eigenlijk uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende eeuw. Met dank aan Galaten 1 vers 4. Maar in principe onttrokken aan de samenleving, want dat is de eigenlijke betekenis van het hele begrip gevangenis. En daarom is gevangenis of gevangenschap in de Bijbel volstrekt identiek aan ballingschap. Wij denken bij gevangenschap aan ingesloten zijn. Maar de essentie van gevangenschap is nou juist dat men buitengesloten is van de samenleving als zodanig. Dat is ook de bedoeling eigenlijk van heel ons juridisch systeem. We zetten criminelen in een gevangenis om ze daarmee te onttrekken aan de samenleving. Want het doel van de rechtspraak is oorspronkelijk eigenlijk de samenleving beschermen tegen de criminelen, dat wil zeggen tegen de criminaliteit. Dat is het eigenlijk. Daarna is de mens weer hoogmoedig geworden en heeft gedacht dat hij straffen moet uitdelen. En dat heette dan weer opvoedkundige maatregelen. Maar u weet hoe het met opvoeding is. Komt gewoon er niks van terecht. Maar nou weinig dan. Hè? Je kan ze beter goede genen meegeven. Dan hebben ze meer dan. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat opvoeding als zodanig onbelangrijk zou zijn. Maar dit is een oude discussie waar ik nou ook maar niet op inga. Die staat, er zijn zo'n boeken over geschreven. Over de relatie tussen de genen, zou ik maar zeggen. Dat wat de mens van nature meekrijgt aan erfelijke belasting. Hij begint meteen met belasting, maar goed. Aan erfelijke belasting tegenover het effect van de opvoeding. En in de loop van de eeuwen gaat de opvatting daarover. Ik moet eigenlijk zo zeggen, laat men de balans doorslaan van de ene kant naar de andere kant. In onze dagen is waarschijnlijk weer de opvoeding belangrijker. Want tegenwoordig denkt men dat het leven en de mens, dat die maakbaar zijn. En dat heel de wereld maakbaar is. En, de wal zal het schip wel weer keren, denk ik dan altijd. Gemakshalve. Maar doe maar. Maar dat is de gevangenis. Daarin komt Jozef terecht. Daarin wordt hij gezuiverd, heet dat ook, voor hem persoonlijk. Dat heb ik met u opgezocht, want dat staat later ergens in de Bijbel. Maar dat is ook feitelijk wat met het volk Gods zou gebeuren. De drager, dus dat volk dat de drager is van Gods beloften. Maar het ligt op twee verschillende niveaus. Dat wil zeggen, als we het hebben over Israël, dan hebben we het over twee huizen van Israël. Populair aangeduid als de 10 en de 2 stammen. Ik kom er ook niet vanaf. Want als ik zeg Israël en Juda, dan leidt dat ook weer tot verwarring. Ook binnen de Bijbel trouwens. Want dan wordt Juda wel degelijk in het Nieuwe Testament ook Israël genoemd. Met name natuurlijk in de Romeinenbrief. Dus het maakt het lastig, dit soort aanduidingen. Dus ja, ik hou er dan toch maar op de 10 en de 2. Hoe onnauwkeurig dat dan ook is. Maar als aanduiding volstaat het. In hoofdstuk 40 komen wij vervolgens in een volgende fase. U weet al hoe het was, hè? In het huis van Potifar, waar de personen, de privéwoning om zo te zeggen, daar werd Jozef de hoogste gezagsdrager. Nu is hij overgeplaatst naar het gevangenhuis en daar gaat het precies hetzelfde. Want er staat in vers 22, nog van hoofdstuk 39... De overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat zij daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Dat wil zeggen, Jozef wordt binnen de kortste keren, ik weet niet binnen hoeveel tijd, wordt hij de kameroudste, hoe zeggen ze wist, de oudste in rang in de gevangenis zelf. Ik zeg altijd met enige ironie, hij deelde daar de lakens uit. Iemand moet die dingen toch rondbrengen, denk ik wel eens. Daar hebben wij toch die uitdrukking vandaan. Zoiets. Nou goed. En het geschiedde na deze dingen dat de schenker des konings van Egypte, aparte uitdrukking, hè, de koning van Egypte. Normaal wordt hij aangeduid als farao. Maar hier heet hij dan voor de gelegenheid de koning van Egypte. Dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Dat de schenker des konings van Egypte en de bakker, de schenker en de bakker, zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte, zodat farao, zijnde de koning van Egypte uiteraard, zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring, in een huis dus van bewaring, ten huize van de overste der trawanten, Potifar, mag je aannemen, of misschien een vervanger, dat doet er niet toe. Hij leverde over de overste der trawanten in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende en zij waren sommige dagen in bewaring. Je moet bedenken dat schenker en bakker, dat niet, ze worden aangeduid niet maar als ambachtslieden of iets dergelijks, maar ze worden aangeduid als hovelingen aan het hof van de koning, uiteraard. En van de bakker weet ik dat nou niet, maar van het begrip schenker weten we iets meer, omdat wij het begrip tegenkomen in Nehemia, hoofdstuk 1, waar Nehemia geacht wordt de schenker te zijn van Ahasveros, Artaxerxes. En toen vroeg de koning aan hem, aan die schenker, van hoe is het, wat kijk je somber vandaag? Ja, het was 1 Nisan, het begin van het officiële Joodse, moet je zeggen. Oké. Het begin van het Joodse jaar of zoiets. En dan zeg je, ja, Jeruzalem ligt in puin. En dan, ja, het is geen vrolijke dag. Hij was de schenker. In Duitsland is Schenk nog steeds, niet behalve een achternaam die wij geïmporteerd hebben in Nederland, Schenk, maar is nog steeds een adellijke titel. Je moet dat maar eens nazoeken. Wij kennen hem niet als zodanig, niet dat ik weet in het Nederlands. Maar behalve dat je hebt prins en graaf en vorst en hertog, heb je ook Schenk. Dat is dus een eretitel, maar het is het woord schenker. Dat is een soort rang. Zoals je ook in Nederland hebt op de krentenbrood aanpakker. Hebben ze mij verteld. Nou, ik weet het niet meer wie het was. Maar, in de rang van maarschalk of zo. Dat was, was dat Sonneveld, geloof ik wel, hè? In een of andere conferentie. Nou ja, laat maar zitten. Maar zo wits, woorden gaan een eigen leven leiden. Doe maar. Maar het zijn hooggeplaatste figuren die van belang zijn voor de koninklijke hofhouding en aan wie heel wat van Huizen is toevertrouwd en die zich dus in een positie bevinden waarin ze dus ook de zaak kunnen verraden, kunnen flessen, de koning vermoorden. Flessen is een mooi woord in dit verband, want dan ben je bij de scheiker terecht natuurlijk. Maar goed, bedoel, het is niet zomaar wat. Het is niet iemand uit het... van beneden, zal ik maar zeggen, vanuit uit de keuken. Nou ja. En ze staan hier gewoon, ze worden ons gepresenteerd naast elkaar, als gelijkwaardig, in dezelfde omstandigheid. Want er staan de schenker des konings van Egypte en de bakker, zondigden tegen hun heer. Allebei dus ervaren over Zetor nog op zijn twee hovelingen. Zie. En die worden in de gevangenis afgeleverd. Nou goed, daar zijn we dan. En zij waren dagen, enige tijd, in bewaring. Vers 4, in de gevangenis. En zij droomden nu beiden een droom. Elk zijn droom. In een nacht. Elk na de uitlegging zijns drooms. De schenker en de bakker die des konings van Egypte waren. Die gevangen waren in het gevangenhuis. Zie je hoe het met tot vervelens toe verteld wordt. De schenker en de bakker in het gevangenhuis. En daar dromen ze allebei. Ja, wel tegelijk, maar toch los van elkaar. Elk zijn droom. Heb je dat nog? Goed. Ze worden echt als twee gezien. Maar wel in dezelfde omstandigheid. En Jozef kwam des morgens tot hen. Om de lakens uit te delen. Zoiets. En hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Begrijp je me goed? Jozef was eigenlijk lager in rang, maar niettemin staat hij aan het hoofd hier in de praktijk van het gevangenhuis dus. Hè. Jozef is aangesteld om die schenker en die bakker te dienen, want dat lazen we net, in het gevangenhuis. Nou, dat doet hij dus. En hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Hoe gaat het met u heden morgen? Nou, het gaat niet zo best. Ze hadden een nachtmerrie. Of, nou ja, de een wel en de ander niet dan, hè. Maar goed. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren. Nou wordt het vervelend toch, hè? Ja. Dat hoop ik tenminste dat u dat ook vindt. Nou weten we het wel wie dat zijn. Dat is nou al drie keer gezegd of zo, dat u het goed begrijpt, hè? Ze waren gevangen, ze zaten vast. Nou ja. En Jozef vroeg, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? Want zo heet dat, hè? Dan is het aangezicht kwalijk gesteld. En zij zeiden tot hem, wij hebben een droom gedroomd. Nou, dat vind ik ook een pracht van de uitdrukking trouwens. Een vraag gevraagd, enzovoort. Wat heb je gedroomd? Ja, een droom. Ik vind dat mooi. Ze hebben een droom gedroomd. En er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zei tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Maar wij kennen Jozef al van hoofdstukken eerder, en jaren eerder overigens, als de meeste dromer. En dat was een van de aanleidingen om hem naar Egypte te deporteren, toch? Zo was hij in Egypte terechtgekomen. Via die dromen, die gingen dan over een eventueel koningschap van Jozef. in het algemeen door zijn vader en door zijn broers in twijfel getrokken in Genesis 37. Dat weet u nog, hè? En later, daar komt die meester dronken aan, enzovoorts. Goed, en hier krijgen we weer dromen. En dan staat er vers 9. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom. En zei tot hem, in mijn droom... Huiswerk voor de volgende keer is stellen hoe vaak het woord droom voorkomt. Dat wordt ook vervelend. In mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende. Zijn bloeisel ging op. Zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand. En ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker. En ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zei Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen, binnen nog drie dagen, zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven, naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Hersteld worden in zijn positie. Na drie dagen. En dan de toevoeging erbij. Doch gedenk mijner bij uzelf, wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij en doe van mij melding bij Farao. En maak dat ik uit dit huis kom. Want zo gaat dat. Het wordt meteen een mooie film, toch? Hebben jullie daar wel eens een film van gezien? Die moet het toch wel zijn? Nee? Die moet er wel zijn. Ik zal eens kijken. Want ik ben diefelijk ontstolen. Dat heet diefelijk. Kun je ook anders ontstolen zijn? Ja, dat weet ik ook niet, maar... Ik ben diefelijk ontstolen uit het land der Hebreeën. En ook heb ik hier niets gedaan dat zij mij in deze kuil gezet hebben. Want de gevangenis wordt geacht beneden te zijn ergens. Net als het dodenrijk overigens. En daar ben je ook aan de samenleving ontrokken als je daar terechtkomt. Dus dat is de kuil, ja. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao, die bakkerswerk is, en het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. En eigenlijk... Ik weet nou weten dat er nou iets mis is. Want als het gaat over gevogelte, dan... ik heb niks tegen vogels, de meeste niet tenminste. Maar in de Bijbel heet zoiets allerlei onrein gevogelte. Of het heet... En de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. Bijvoorbeeld in Daniël 4 is dat, geloof ik. Ik weet het nooit helemaal zeker. Die profetie over die boom. Hou die boom af. En die boom, dat is dan Farao. Maar het is natuurlijk niet Farao persoonlijk. Maar het is de stad Babel. Waar zeven tijden overheen zouden gaan vervolgens enzovoorts. En daarna kennen we hetzelfde beeld van die hoogopschietende boom. Met vogelen, de zemels die nestelen in de takken, kennen we uit bijvoorbeeld Matthäus 13. Als de gelijkenis van, ik moet even nadenken, de gelijkenis van de mosterdzaad is dat. Die groeit op, komt op als een boom, een monsterlijke boom. En de vogelen, de zemels, dat is niet best. Nee, dat heet de onrein te zijn. Dat blijkt hier ook, want er staat toen antwoordde Jozef en zeide... Dit is zijn uitlegging, vers 18. De drie korven zijn drie dagen. Dat is de drie ranken. Zijn nu drie korven. Zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen. Het is dezelfde formulering. Uw hoofd verheffen. Van boven u en hij zal u aan een hout hangen. En het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. Hij zal opgehangen worden, staat het dan. En het geschiedde op de derde dag, de dag van Farao's geboorte. Zijn verjaardag. Er staat niet bij welke datum het is. Kan ik ook nergens terugvinden. Maar het was de verjaardag van Farao. Dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers. En het hoofd van de overste der bakkers. In het midden zijn de knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt. Zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. En dat is dan toch weer het tragische einde van het verhaal. Ik vind het mooi. Ja, die geschiedenis. Ach. Ik vind het mooi, vooral de wijze waarop het verteld wordt. En de betekenis ervan, ja, dat lijkt me dat dat helemaal niet een problematische zaak is. Los van wat schenker en bakker dan precies zouden mogen betekenen of moeten betekenen. Maar je hebt er twee die alle twee in de gevangenis zijn. En de een wordt verhoogd en de ander wordt vernederd. Ze hebben allebei gezondigd tegen Farao. Ze zijn alle in dezelfde, zitten alle twee in hetzelfde schuitje, als dat het goede woord is. Verkeren in dezelfde erbarmelijke omstandigheid. Maar hoe dan ook, en waarom staat er ook niet bij? De woevels daar niet in te verdiepen. Met je ethiek kom je helemaal nergens. Want je kunt niet zeggen, de schenker deed het goed en de bakker deed het fout. Want ze worden in die zin niet van elkaar onderscheiden. En we weten dus niet wat er aan de hand was. Dat betekent dat er natuurlijk over gespeculeerd geworden is. Zo van, de FBI heeft uitgezocht of de marechaussee, weet ik het... heeft uitgezocht hoe het gegaan is. En die bakker heeft de zaak geflesd. Maar flessen, dat hoort bij de schenken. Dus dat kan helemaal niet. Maar goed, Toma. Dat is dan het idee. En wat hij dan gedaan zou hebben. Ja, misschien wel gif in het eten van Farao gedaan hebben. Of zo, een beetje veel. Maar het staat er allemaal niet. Je moet het dus weer weglaten. Je moet je eraan onttrekken. Historisch, dat weten we niet wat er precies gebeurd is. Misschien was het zoiets, maar wij weten het niet. Het Bijbelse verslag stelt ze naast elkaar en laat ze gelijk binnenkomen. Zegt van beide dat ze gezondigd hadden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte enzovoorts. En waarom de ene er nou wel uitgehaald wordt en de ander niet, daar is geen spoor van terug te vinden. Dus het enige wat je overhoudt is, er zijn twee min of meer gelijkwaardig. Komen allebei in diezelfde situatie terecht, maar één van die twee wordt eruit gehaald. Vervolgens wordt Jozef vergeten. Daar breng je toch heel eenvoudig bij wat we al heel lang bespreken, omdat er steeds opnieuw in Genesis naar voren gebracht wordt. Die twee, die schenker en die bakker, die stellen precies hetzelfde voor als die beide huizen van Potifar. Het is gewoon de herhaling van zetten, de herhaling van beelden. Ik roep dat vaak, namelijk dat het natuurlijk één ding is om vast te stellen dat bepaalde geschiedenissen een overdrachtelijke profetische betekenis hebben. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee dat dan de volgende episode uit die geschiedenis het vervolg is op het voorafgaande. Historisch wel, maar profetisch gewoonlijk niet. Ik zal u een voorbeeld geven, dan laat ik deze geschiedenis dus nu weer even los. Hè. Je hebt, wij hebben van doen in het volgende Bijbelboek met de uittocht uit Egypte van de kinderen Israël, die dan 40 jaar door de woestijn onderweg zijn naar hun beloofde land en daar 40 jaar lang de Heere verzocht hebben. Toch, want dat staat er. En de Heer heeft hen 40 jaren verdragen. En het Nieuwe Testament zegt dat deze dingen hun overkomen zijn, ons tot voorbeelden. En de bedoeling is dat wij ons onderwerpen aan de poort en de wil Gods. En dan maar door die woestijn met Egypte achter ons laten. En dan maar door de woestijn reizen naar onze beloofde vaderland. Een beter vaderland, namelijk het hemelse. Hebben die? Daarna komt het hele spul in Kanaan. Trekt door de Jordaan. Die komt overeen natuurlijk met het trekken door de Schelfzee. Het is precies hetzelfde. Niet een vervolg. Het is precies hetzelfde. En de geschiedenis herhaalt zich. Men komt onder Jozua terecht in een land en in de omstandigheid die de Heer hen beloofd had te zullen geven. Overal waar hij uw voet zet, zal uwe zijn, enzovoort. En dan krijg je hetzelfde verhaal. De Israëlieten houden zich daar niet aan. Het gaat fout met ai, weet u nog. Daar hebben wij de uitdrukking aan te danken. Ai, dan gaat het helemaal fout. En zoiets. En, dan, en uiteindelijk blijkt dat ze ook na die hele periode nog steeds het land niet in bezit genomen hebben. Ze hebben het laten afweten. Dat ze hadden het kunnen doen, ze hadden het moeten doen, ze hebben het niet gedaan, enzovoort. En wat betekent dat voor ons? Nou, precies hetzelfde. Het is hetzelfde verhaal. Heb je dat nog? Men maakt zijn eigen plannen in plaats van te leven uit wat de Heer beloofd had te zullen doen, enzovoorts. Dat is een herhaling van zetten. Nou ja, en dat blijft zo. Zo gaat het nou eenmaal. En of je nou hebt Isaac en Ismaël, of je hebt Esau en Jacob, of je hebt Manasse en Ephraim. Ja, het blijft steeds hetzelfde verhaal. Dezelfde tegenstelling. Eigenlijk de uitwerking van de tegenstelling tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Want dat is het eigenlijk. Hè? Het zit diep. En het komt dan bij gelegenheid aan de oppervlakte. En het is natuurlijk met die schenker en die bakker ook. Het is niet zo moeilijk om vast te stellen, met die bakker loopt het fout af. Dus die is dan, komt dan overeen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. En met de schenker gaat het goed. Dus die komt dan overeen met de boom des levens. Toch? De een is wet, de ander is genade. De een is wet, de ander is geloof. De een is religie. Het andere is vertrouwen op wat de Heer geeft. Dat is het. Maar meer specifiek hier hebben wij beelden van de beide huizen van Israël. Want bij gelegenheid verkeerden beide huizen van Israël in gevangenschap. In ballingschap. Van beide staat dat ze gezondigd hebben tegen de Heer. Van beide staat dat, dat de Heer ze zou verstrooien onder alle volkeren enzovoorts. Toch? Nou ja. En dat is wat je hier ziet. Alleen één van die twee wordt bij gelegenheid eruit gehaald, komt in contact met Jozef en een droom enzovoorts. En wie er dan uitgehaald wordt, ja, dat weet je waar het over gaat. Want het is niet het Joodse volk. Zodra wij terechtkomen in nieuwtestamentische tijd bij Jozef, bladzijde 1 van onze nieuwtestamentische Bijbelboeken, bij ene Jozef. Zodra je terechtkomt in het Nieuwe Testament bij ene Jozef, kom je terecht bij de vraag, wat komt er terecht van het eerste geboorterecht en van dus het nieuwe verbond? En op welke wijze wordt daar het eerst geboorterecht toegepast? Dan moet ik u zeggen, nou, als dat een zegening inhoudt, het komt in ieder geval niet terecht bij de Joden. Niet bij Juda. Integendeel. Daar staat uitdrukkelijk van dat het gestruikeld is, dat het gevallen is, dat het verminderd geworden is, dat ze zich gestoten hebben, de steen des aanstoots. En bovendien dat het koninkrijk van hun zou worden weggenomen, zei de Heer. En het zou gegeven worden aan een ander volk. En wat het Joodse volk betreft, dat was in ballingschap in hoge mate in de dagen van de Heer Jezus, van de apostelen. Dat is op een of andere manier niet algemeen bekend. Dus ik voel me altijd enigszins genoodzaakt om dat dan maar weer uit te leggen. De Joden zijn de afstammelingen, tenminste nakomelingen zeg ik liever, omdat ik daar het biologische aspect ook bij weg kan denken. Want het is meer dan dat, dan het is maar niet afstamming. Maar goed, de Joden zijn de nakomelingen van de twee stammen van Israël. Uitdrukkelijk niet van de 10. Die heten niet Joden. Ook al dragen ze de naam Juda bij gelegenheid wellicht, maar ze heten niet de Joden. Dat heette Israël. De 10 stammen is het noordelijke koninkrijk onder de naam Israël. De Joden zijn de nakomelingen van de 2 stammen van Israël. En de eerste zijn die 10 stammen weggevoerd. Israël dus is weggevoerd. Nou, is verstrooid geworden onder de volkeren. En de laatste enige 10.000, een getal ben ik altijd kwijt. Dat komt ook omdat het niet in de Bijbel staat. Maar het laatste deel wat weggevoerd is, dat is weggevoerd naar Asser. Dat is bij de val van Samaria. Daarvoor is ook al heel wat weggevoerd naar Assyrië, hoor, overigens. Maar een groot deel van die 10 stammen is nooit naar Assyrische, in de Assyrische ballingschap weggevoerd. Is gewoon gevlucht. Of althans ver voor die tijd geëmigreerd. Ze hebben waarschijnlijk asiel gezocht in Ter Apel, maar dat doet er nou niet toe. Ik spot er maar wat mee, maar als het in je land niet goed gaat, wat doe je dan? Dan zeg ik altijd, dan doe je als beer een botje. Die heb ik er al jaren in zitten in dit programma. Beer een botje. En dan zeg je dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula enzovoort. En ik ga naar Amerika of zoiets. Want waar ga je anders heen als je emigreert? Naar het westen. Nee, nooit naar het oosten. Naar het westen. Nou ja, via het zuiden gaat men soms naar het oosten. Maar emigreren, dat was gewoonlijk naar het westen. Kijkt u maar na in de geschiedenisboeken. Dan zult u zeggen, ja, maar Australië is toch ook bevolkt geworden? Ja, dat is het oosten nog het westen, maar het zuiden, daarom heet het ook Australië. Dat betekent het zuiden. Maar een groot deel van de bevolking daar is daar verplicht naartoe gestuurd als gevangenen, hoor. Vergis u maar niet. Echt wel. Misschien hebben ze daar het vreemde Engelse dialect aan overgehouden. Maar dat mag je allemaal niet hardop roepen natuurlijk. Maar dat is wel zo. Maar dat even terzijde. Maar dan ga je weg. En dat is wat de Israëlieten gedaan hebben. En de laatste enkele 10.000 hooguit zijn weggevoerd bij de val van Samaria. Dat is officieel 721 of 722 van voor onze jaartelling. En dat noemen wij de wegvoering naar Syrische ballingschap. Maar het was eigenlijk het laatste beetje daarvan. Hebben we die nog? Goed. En de 2 stammen zijn vervolgens ook weggevoerd. Iets meer dan, nou ja, ruim meer dan 100 jaar later. Een heel later, ook in verschillende fasen. Eerst een deel trouwens ook nog naar Asser. Staat allemaal in de Bijbel, hoor. Ja, uit Juda een deel weggevoerd in Assyrische ballingschap. Vandaar dat je Joden vindt, afstammelingen van Juda vindt, onder de 10 stammen. We blijven het de 10 stammen noemen. waar die ventje daar ook onder. Maar goed, dat heeft niks met de tweestammenrijk of met de Joodse religie te maken. Maar hoe dat ook zij, de tweestammen die werden ook door de Heer verworpen, om zo te zeggen. En hij bracht de koning van Babel over hen, want het Assyrische Rijk was inmiddels, werd inmiddels overgenomen in diezelfde dagen door de Babyloniërs onder Nebukadnezar. En de eerste verovering van Jeruzalem was in 606 voor onze jaartelling. Dat was toen ook Daniël werd weggevoerd. De tweede verovering van Jeruzalem was in 598. Dus dat was 8 jaar later. Bij die gelegenheid werd het grootste deel van wat er nog woonde in het land werd weggevoerd. Het grootste deel. Maar Jeruzalem bleef nog bevolkt. Maar dat kwam ook alsnog weer in opstand. En toen is vervolgens door Nebukadnezar, althans door de Babyloniërs, is Jeruzalem verwoest geworden. En toen was het inmiddels weer 11 jaar later. Dus dat is 588, 587 voor onze jaartelling. Dat is de laatste wegvoering. En toen was er niemand meer over. Want Jeremia en de zijnen vertrokken ook uit het land, maar naar Egypte. En dan staat er uitdrukkelijk dat er niemand meer in het land over was. Dan heb je beide huizen van Israël in ballingschap. Maar 70 jaar later kregen de Joden, de Israëlieten is geen sprake van, kregen de Joden toestemming om terug te keren naar Judea, zijn de Jeruzalem en omgeving. Dat gebeurt ook, maar we vinden in de Bijbel zelfs een telling daarvan. En dat getal heb ik ook niet onthouden, sorry. Ik weet ook nooit wanneer ik het nodig heb. Dus. Maar je vindt een opsomming in Esdra en Nehemia van hoeveel meegaan enzovoort. Het zijn 40, 50.000, ik weet niet precies, maar zoiets. En uitdrukkelijk uit Juda, uit Benjamin en uit Levi zijn er dus de twee stammen. De heer Flavius Josephus, bijgenaamd Josephus Flavius, want tegenwoordig moet je Josephus Flavius zeggen. Ik heb mij geen bal uit. Maar Atuma, die schrijft dat toen de Joden toestemming kregen om terug te keren, hebben ze een delegatie gestuurd naar de Joden die noordelijker verbleven, namelijk in Asser, onder de 10 stammen verkeerde, noordelijker in het land. En die hebben ze gevraagd of ze ook meegingen, en die weigerden. En de Israëlieten, dat wil zeggen die van de 10 stammen, sowieso niet. En die zijn dus in ballingschap gebleven, zodat van een terugkeer van de Joden uit Babylonische ballingschap moet je je weinig anders voorstellen dan enige tienduizenden die dan Judea en een stukje Galilea bevolkt hebben. Maar het merendeel is niet teruggekeerd. En wij weten dat zeker omdat wij in het Nieuwe Testament lezen dat overal waar Paulus kwam, vond een Joden, was een synagoge, was een Joodse gemeenschap. En los daarvan willen de Bijbelverklarers ook nog wel melden dat er hier en daar nog veel grotere Joodse gemeenschappen waren, met name in Egypte, in Alexandrië enzovoorts, waar de Septuaginta vandaan komt. Enzovoorts. Dat wil zeggen, ze waren overal. En als Paulus dan uiteindelijk, notabene als gevangene, dan in Rome aankomt, dan verzamelt hij daar weer de Joodse oudstroom zich heen. En heeft dan een, kortom, die luiden zijn overal. Zijn gewoon in ballingschap. Getallen heb ik niet. Ik kan ze ook nooit onthouden. Dan moet ik ze opschrijven en mij maakt het ook niet uit. U kunt het tegenwoordig allemaal zelf nazoeken als u dat zou willen. Maar ook in onze dagen spreken wij wel van eventueel van een Joodse staat. Met dank aan Herzl, de Judenstaat. Maar het is echt een minderheid van de Joden in die wereld die Israëli's staatsburger zijn, hoor. Veruit het grootste deel heeft er geen belang bij. Wil daar niet wezen, voelt zich misschien betrokken omdat men Joods is of zichzelf als Joods beschouwt. Is misschien sponsor, want dat gebeurt dan wel. Maar om er nou te gaan wonen, dat is nou ook weer wat een brug te ver. Kan je dat zeggen? Nou ja, zoiets. Dat doet men ook niet. Maar ze waren dus ooit allebei in ballingschap met een klein contingent in nieuwtestamentische tijd, inderdaad rondom Jeruzalem. Of dat een belangrijk contingent Joden was, ja, dat wel. Maar het was ook toen een minderheid van de Joden in de wereld als zodanig. Heb je dat nog? Ze waren beide in ballingschap. Bovendien, een zelfstandige Joodse staat is het nooit meer geweest. Daarom is het koningschap van het huis van David in Jeruzalem ook nooit hersteld na de Babylonische ballingschap. En betrekkelijk kort na het afsluiten van de nieuwtestamentische geschiedenis is die hele Joodse staat verwoest geworden, is Jeruzalem verwoest geworden. Dit is de nette variant die ik u nu al vertel, want het is een gruwelijke aangelegenheid geweest. En zijn de Joden verspreid geworden, weer uiteengejaagd. Voor zover ze niet gedood werden bij duizenden, tienduizenden tegelijk. Maar goed, zoiets. Dat wil zeggen, de beide huizen van Israël in ballingschap. Maar met wie van de twee gaat het nou goed? Wie van de twee, van welk van de twee, zou het hoofd verhoogd worden? Nou ja, dat is deduceren is een van die uitdrukkingen daarvoor. Je streept weg welke in ieder geval niet verhoogd werd, dan hou je vanzelf de goede over. Kent u die? Dat was in ieder geval niet Juda dat verhoogd werd toen het nieuwe verbond aanbrak. En dus moet het die andere geweest zijn. De 10 stammen. Waar zij zich dan ook bevonden in de wereld. En als je dat laatste niet weet, oké, dan weet je dat niet. Dan zeg je gewoon, dat weet ik dan niet. Maar het moet zo zijn. Want dat kan niet anders. Zie? En die redenering die ik er nu op nahoud, die past natuurlijk volledig in al die voorgaande hoofdstukken die we besproken hebben. Maar ik ken nog zo'n redenering, die komt zelfs rechtstreeks uit de Bijbel. Namelijk uit Jesaja hoofdstuk 8. Hetgeen toch een redelijk belangrijk vers is, omdat het ook nogal in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Zelfs al met kerst. In Lucas 2, door ene Simeon, daar hebben we later wel weer over Simeon. Simon. En natuurlijk door Paulus in Romeinen 9 en door Petrus in 1 Petrus 2. Daar staat namelijk in Romeinen 8, vers 14. Hebben u daar al lekker in gestreept, in dat vers in uw Bijbel? Romeinen 8, vers 14, met de pen in.
Neem uw pen. Jezaja.
Wat zei ik? Ik moet Jezaja zeggen. Zei ik het verkeerd?
Ik zei Romeinen.
Ik zei Romeinen, ja. Zie je, het is ouderdom, zuster. Dus, ik heb tegenwoordig altijd een geldig excuus. En ook mijn pilletje heb ik. Nou ja, oké. Okay. Romeinen 8. Jezaja 8, sorry. Jesaja 8. Jesaja 8. Jesaja 8, vers 14. Hebben we daar al eens in zitten schrijven? In het vers? Ja? Kijk. Nou, daar staat. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Ulieden en een heb ik doorgestreept. Ulieden, omdat de schuin gedrukt staat, dus dat mag. Eigenlijk moet het dan. En een, dat is een woord dat überhaupt niet bestaat. In het Hebreeuws of het Grieks. Dus je mag er in ieder geval geen betekenis aan hechten. Want het bestaat niet. Onbepaald lidwoord bestaat niet. Dan zal hij tot heiligdom. En een heiligdom is niet een heiligdom. Een heiligdom is een heilig ding. Iets heiligs. Dat dikwijls een tempel is of een gebouw. Dat zou kunnen. Maar het hoeft niet. Alles wat heilig is, heet een heiligdom. Een heilig ding. Iets heiligs. Dan zal hij tot heiligdom zijn. En. Dat staat er ook echt. Want dat is zo ongeveer, ik weet het nooit 100% zeker, daarom zeg ik ongeveer. Dat is ongeveer het enige voegwoord dat het Hebreeuws kent. Dat is gewoon en. Dat is maar één letter trouwens, de waf. En of het dan een tegenstelling is of niet. Ja, als het zeker een tegenstelling is, dan prefereren wij in het Nederlands maar. Echter, desalniettemin, we hebben daar een heleboel varianten op. Evenwel, vind ik ook een leuke, evenwel. Dan is het niet, maar dan is het evenwel. Evenwel, maar helemaal niet. Hè? De vertalers hebben er maar van gemaakt, want ze zien een tegenstelling. Ik zie die liever niet, ik lees gewoon en wat er staat. Dus dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling voor de, want den, dat is een naamvalsvorm. En als die wil ontwijken, dan vertaal ik met voor de, volkomen legitiem. Voor de twee huizen van Israël. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en rots der struikeling. Steen des aanstoots en rots der struikeling is uiteraard hetzelfde. Dus hij zal zijn tot twee dingen, namelijk tot heilig ding en tot steen des aanstoots. Er zou twee dingen zijn dus voor de twee huizen van Israël. En dat lijkt mij dat je dan in de eerste plaats denkt van nou dan is hij het een voor het ene huis van Israël. En dan is hij het andere voor het andere huis van Israël. En dat blijkt ook zo te zijn, want lees maar verder. Namelijk tot strik en tot net. Bij de zaken om dieren, vogels, mensen eventueel te vangen en te doden. Strikken en netten. Tot strik en net voor de inwoners te Jeruzalem. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Heb ik geleerd van Freek de Jonge, heb ik die. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Ik vond hem fantastisch, die uitdrukking. Die hou ik er altijd in. Want het verhaal is niet af. Want als hij dan tot net een strik, een struikeling is voor de inwoners te Jeruzalem, voor wie is hij dan een heiligdom? Iets heiligs. Want de inwoners te Jeruzalem, dat is het ene huis van Israël, genaamd het Joodse. Want Jeruzalem was de hoofdstad van het tweestammenrijk onder de naam Juda. Zodat de conclusie moet zijn dat de Heer een heiligdom is voor het andere huis van Israël. Het is niet moeilijk. Als ik er langer over praat, wordt het alleen moeilijker. Ik vind het volstrekt duidelijk. Het een wordt specifiek vermeld. Het andere hoeft dan niet meer, want dat is dan duidelijk. Simpliciet, hè? Nou ja. En daarna gaat het verder met... En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden. Het is trouwens de apostel Petrus... Nou, Paulus ook eigenlijk. Maar Petrus die dan dit vers aanhaalt... En dan zegt dat er van toepassing is op het Joodse volk. Namelijk van die strik en die net... En de steen des aanstoots en de rots der struikeling. Dat kan niet missen. Maar voor wie is dit dan een heiligdom? Nou ja, logische wijze voor het andere huis van Israël. Zie. Nou ja, vandaar dus maar gauw weer terug naar Genesis 40. Die ene die gehangen wordt is de bakker. Met hem komt het niet goed. Als hij de aanduiding is van een van beide huizen van Israël... dan is hij dus de aanduiding van het Joodse huis... waaruit volgt dat de schenker de uitbeelding is van de 10 stammen van Israël... het andere huis van Israël, dat verhoogd zal worden. De een wordt vernederd en de ander wordt verhoogd. Nog zo'n voorbeeld... Ja, ik moet me beperken, want ik kan niet alles bij elkaar bespreken. Ik noem nog zo'n voorbeeld. Nou, die van Ezechiël is 17, geloof ik. Over die cederboom enzovoort. De ene zal vernederd worden. En een takje eruit zal overgeplant worden. En die zal verhoogd worden, zal worden tot een grote boom enzovoort. De overplaatsing van de troon van David... Van Juda moet ik eigenlijk zeggen. Maar van David mag ook. Dat is het. We hebben het daarover gehad naar aanleiding van Genesis 38. Peres en Zera. Zie? Van Peres, Davidische huis, dat liep af. En daarna kwam het huis van Zera op. Bij het ingaan van de Babylonische ballingschap. En daarna komt het alsnog terug natuurlijk. Maar dat is hier in Genesis 40 uiteraard niet aan de orde. We zijn hier bij Jozef. Nee, dat wil zeggen de drager van het eerstgeboorterecht. En wat komt daarvan terecht? De zegeningen die daarbij horen. En dat die zegeningen ook uitgebeeld worden in een beker. De schenker. De beker van Farao. Ja, dat komen we later tegen, maar dat zijn we weer even verder in de geschiedenis. Als die beker van Jozef zoek is, weet u nog, er wordt heel gedoe van gemaakt. Jozef zijn beker is kwijt en die wordt dan alsnog gevonden bij Benjamin, waar Jozef hem verstopt had enzovoorts. En doordat wij daar weer onze ethiek op loslaten, vergeten wij wat het eigenlijk betekent. Ook dat is eigenlijk een komisch effect. Ik ben er heel laconiek over. Want ja, ik kom dat mijn leven lang al tegen natuurlijk. Dus je daarin gaat verdiepen dat Jozef die beker verstopt bij Benjamin. Ja, dat is om zijn broers te testen of zo. Ja, wat een vervelende vent is die Jozef dan om zijn broers te testen. Dat is toch niet christelijk om ze... Om ze hinderlagen en voor te leggen en zo strikt vragen te stellen en al dat soort dingen meer. Dat doe je toch niet als je net een man bent. En zo houdt Jozef zijn reputatie van een arrogante kwast geweest te zijn. Toch? Nou ja, enzovoorts. Maar men raakt de betekenis kwijt. Dat is hier uiteraard ook het geval. Ik moet u natuurlijk zeggen dat een bakker komen wij in de Bijbel niet meer tegen. Ik heb trouwens het woord ooit nagezocht en het blijkt dat het gewoon het woord is voor koken in het algemeen. Voor de keuken, koken in de keuken. Maar in de Bijbel wordt het gewoonlijk opgevat als bakken. Ik heb er weinig verstand van, dus ik laat het daar ook maar bij. Maar Ik kom ze eigenlijk nauwelijks tegen. En ik moet zelfs in mijn aantekeningen zoeken waar ik de bakker gelaten heb. Ian, komt alleen nog voor in Hosea 7, vers 4. En of je het vermelden moet, weet ik niet. Want er staat dat de bakker die slaapt na het kneden van het deeg. Dat wil zeggen, de bakker maakt het deeg klaar en daarna gaat hij slapen. Maar terwijl hij slaapt, wordt het deeg geheel doorzuurd. Dat is dan eigenlijk het idee. Dat wil zeggen, dan slaat het bederf toe. Dus het product van die bakker is per definitie bedorven. Dat wij het lekker vinden, ja, dat oké. Daar gaat het nou niet over natuurlijk. En anders moet ik u doorlezen in het Nieuwe Testament. Wacht u voor het zuurdesem van wat ook weer? Van de Farizeeën, dat is Joods. Wacht u voor het zuurdesem der Sadduceeën, dat is Joods. Het is wel tegengesteld, maar het is Joods en het is zuurdesem en het is bederf. Wacht u voor het zuurdesem der Herodianen, heb je ook nog. Tot zover dan de religieuze politieke partijen. Maar, ja, dat was Herodianen. En dan had je nog het zuurdesem van het vlees. Maar dat is 1 Korinthe 5. Toe maar. Maar wacht hier voor het zuurdesem van... Ja, dat is allemaal Joods. Voor alle duidelijkheid, de Heer heeft nooit een positief woord gezegd over het Jodendom. Integendeel. Dat denken wij achteraf. Dat de Joden zo mooi trouw gelovig waren. Nou, ze waren stokongelovig. En zeker niet trouw aan het woord van God. Dat is een heel ander ding. Ze vertellen het ons altijd anders, maar... Maar daarom vertel ik u nou hoe het werkelijk zit. Hè? Jodendom is een heel ander ding dan geloof in de Bijbel, geloof in Mozes. Dat is wat de Heer zei. Als je in Mozes geloofd had, dan zou je mij geloven. Toch? Nou ja. Toen maar dus bij de bakker, via de bakker kom je daar toch terecht. Het loopt slecht met hem af. De schenker, ja, dat is een ander verhaal. De schenker, ik weet dat wijn, sterke drank in het algemeen, daarvan staat weliswaar soms wat positiefs in de Bijbel. Omdat het de vreugde zou bevorderen. En omdat het staat, geeft sterke drank aan degene die verloren gaan. En die bitterlijk bedroefd zijn, en hoe dat maar heten mag, omdat zij hun ellende vergeten. Het probleem is dat ze daarmee nog een paar dingen ook vergeten. Namelijk hun zegeningen ook. Maar toen maar. Niettemin zegt de Bijbel dat van degene die de macht uitoefenen, dat zij geen sterke drank zouden mogen drinken. Omdat ze dan ook vergeten waar ze eigenlijk verantwoordelijk voor zijn. Dus het blijft een twijfelachtig ding. Maar neem niet weg dat het geschaad wordt, ook gewoon wijn wordt geschaad onder wat wij dan weer noemen spiritualiën. Dat zijn dus geestelijke dingen. Dat zijn dingen die onze gedachten en daarmee onze levensbeschouwing beïnvloeden. En daarom ons onttrekken aan de realiteit van elke dag. Dat kan je negatief uitleggen. Maar de Bijbel legt het dus ook, past het ook positief toe. Vandaag geeft sterke drank aan degene die de weg kwijt, die verloren gaan, staat er dan. Die de weg kwijt zijn, die bitterlijk kermen en wat het maar was. Omdat ze hun ellende vergeten, al zegt dan het Nieuwe Testament... gebaseerd op de symboliek die erachter steekt, wordt niet dronken van wijn. Waarin overdaad is, let op overdaad. Maar wordt vervuld met de geest. Want dan betekent het toch dat het een en ander een uitbeelding is van de werking van de geest. Want ook zonder dat wij ons bezatten aan de alcohol of wat dan ook maar, leven wij in een andere wereld. Kijken wij anders tegen het leven aan, hebben wij geleerd de dingen anders te zien en begrijpen wij dat niet wij, maar die wereld in baan verkeert en de realiteit kwijt is. Maar het plaatst ons op een ander niveau. Heb je dat nog? Vroeger dacht ik, ben ik nou gek? En tegenwoordig denk ik, de hele wereld is gek. Zo. Totdat, hoe heet hij ook alweer, professor Bob Smalhout. Hé, het lukt me. Smalhout een boek publiceerde onder de titel Nederland is gek geworden. En dat is al lang geleden hoor, dat uitkwam. Maar ik kijk er bijna elke dag tegenaan. Tegen die rug zo. Nederland is gek geworden. Hij is al lang overleden, de man. Het is maar goed dat hij dit allemaal niet hoeft mee te maken. Maar hij had wel gelijk als u het mij vraagt. Ze zijn compleet. Ja. Maar wij kennen weer het Nieuwe Testament in elk geval als een beeld van het leven in het algemeen. Nou, zo kennen de Joden het ook. Maar dat is niks bijzonders, want zo kent de hele wereld wijn. Hè? Als een beeld van iets van het leven, van levendigheid. Het wekt het leven als het ware op. Het maakt mensen actief. Het plaatst hen een beetje in de vrijheid. Dat betekent gewoon dat de remmingen wegvallen. Maar toen maar, remmingen komen voor een groot deel weer uit de opvoeding. En dan een beetje drank erbij, dat helpt. Dan, enzovoorts. Zulke dingen. Maar het is een uitbeelding van het leven en men drinkt wijn en men viert het leven enzovoort. Vandaar dat de Joden roepen in het Hebreeuws min of meer Lechaim. Op het leven. Alleen in het christendom heeft men het gemaakt tot een beeld van lijden en dood. Niet dat het daar iets op lijkt, maar men zegt gewoon, hè. En als je het lang genoeg volhoudt, dan zegt iedereen het na. Je weet wel, ja, ik moet zoeken even een voorbeeld, maar ik heb geen voorbeeld. Ja, dit dan, zeg je gewoon, dat ding hier, dat is rood. Ja, wit had ik moeten zeggen, maar kijk maar, hij is rood. Dat is het vaak genoeg zegt, gelooft iedereen. Dat, ja, waarom? Maar, ja, omdat iedereen dat zegt. Lijkt het ergens op? Nee, maar tot er niet toe. En dan zegt men van brood en wijn is een beeld van lijden en dood. Overal in de wereld weten ze dat het leven is, levensmiddel, het is leven, kost. Er moet brood op de plank komen, niet de dood op de plank komen, er moet leven op de plank komen. Op het leven enzovoort, niet op de dood. Dat is de gifbeker. Desnoods zure wijn, dat zou nog kunnen. A zijn. Maar nee. Alleen in het christendom heeft men het weggeredeneerd. Om welke reden? Ontgaat mij voorkomen. Ik vind het absurd. Maar nee, ik heb er altijd mijn vraagtekens bij gehad. Ik heb altijd raar gevonden. Omdat er geen enkele grond voor is, behalve dan dat ze het je vertellen dat het dat is. Maar in de Bijbel vind je dat niet terug. Zie je? En als het dan gaat over die beker, Farao's beker was in mijn hand, zegt die schenker. En later hebben we het over de beker van Jozef. En daarna neemt de Heer de beker en zegt, drinkt allen daaruit. Toch? Is dat diezelfde beker? Wat mij betreft wel. En daarna vraag ik me af, want die lui die de diverse verhalen bedacht hebben rond King Arthur, wat die geweten hebben. Want waarom zou je die beker zoeken als hij toch maar een beeld is van de dood? Is die te moeilijk? Of? Nee, echt niet. En hoe komt het dan dat men een ding beschouwt als dat zou wel eens de beroemde beker kunnen zijn? En waarom werd die dan verhuurd voor medische doeleinden? Dat mensen dachten dat als we daaruit drinken, dan dan worden wij genezen. Hetgeen inderdaad soms gebeurde, overigens. Dat heb ik zwart op wit gelezen. Maar voor mensen die het zelf geschreven hebben, ja, zeker. Want de eerste keer dat ik het ding zag, lag het notitieboekje erbij. Dat meeging als het uitgeleend werd. Vorig jaar heb ik hem weer gezien. En toen was het boekje verdwenen. Ja, ik heb er afschriften van, dus vooruit maar. Archief is leuk. Ja, of het betrouwbaar is, wat maakt het me uit? Ik probeer alleen te zeggen dat die lui nooit gedacht hebben van... daar ga je aan dood. Het is een uitbeelding van de beker van Socrates... met zijn vergiftigde wijn enzovoorts. Als doodstraf. Het is leven. En zelfs leven in overvloed. Dat is het verhaal ook van de zogeheten graal. Die dan geacht wordt de avondmaalsbeker te zijn. Maar ik hoef daar nou niet verder op in te gaan bij deze gelegenheid. Het gaat er maar om dat die schenker inderdaad staat voor wat positievere dingen. En u begrijpt dus waar de wijn gehaald moet worden. Niet bij Juda, maar bij Israël. Niet bij de Joden, maar bij Israël. Niet bij de 2 stammen van Israël, maar bij de 10 stammen van Israël, want daar is hij gedeponeerd. En terwijl een vloek kwam over de bakker en daarmee over het Joodse volk als zodanig, waarbij het ontslagen werd uit het ambt, om zo te zeggen, is de zaligheid ergens anders gedeponeerd geworden. En daar vinden wij die terug. Dat is ook niet zo moeilijk, want dat vind je gewoon in de geschiedenis terug. Inclusief dus, wat mij betreft, een doorslaggevend bewijs voor de Israëlitische oorsprong van... Achtergrond moet je tegenwoordig zeggen. Israëlitische oorsprong van de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Want daar is het christendom terechtgekomen. Dat wij in deze geschiedenis van doen hebben met onze tegenwoordige tijd, dat heb ik u al eerder verteld, naar aanleiding van de droom van Jozef in hoofdstuk 37. Nou ja, er waren er ook 2 natuurlijk. Want ik zal u wel verteld hebben dat dromen per definitie in de Bijbel verband houden met onze tegenwoordige tijd. Kijk, visioenen kennen we uit de Bijbel, profetieën in het algemeen. Wat het maar was, verschijningen enzovoort. Maar dromen is niet de gebruikelijke manier. Dat doet men wel eens alsof dat heel gewoon is, maar zo gewoon is dat niet. En dat, het is niet gewoon omdat dromen gereserveerd worden, om zo te zeggen, voor de dingen die in onze dagen zich afspelen. Vandaar, maar dat zal ik u waarschijnlijk eerder verteld hebben, vandaar dat die dromen gereserveerd worden in hoge mate voor iemand die Jozef heet. Toch? Hier in het Oude Testament de meeste dromen, en het Nieuwe Testament, dat gaat maar heel snel in het Matthäus-evangelie, maar daar vind je Jozef een keer of 3, 4, minstens dat de engel verschijnt in een droom of de Heer verschijnt in een droom en die zegt hem dan, waarom staat erbij dat het in een droom was? Ik bedoel, er staat, de Heer zeide tot Abraham, of de Heer had gezegd tot Abraham, en zo had hij ook wat gezegd kunnen hebben tegen die Jozef in het Nieuwe Testament. Want er staat in een droom. Waarom? Omdat die dingen waar het over gaat rechtstreeks van doen hebben met onze tegenwoordige tijd. En dat is hier dus ook. Hier hebben wij dus al gehad 2 dromen van Jozef. Nu hebben we de 2 dromen van de schenker en de bakker. En daarna krijgen we in boven hoofdstuk 41 het opschrift Farao's dromen. En laat het er ook meteen 2 zijn dan, hè? Met ongeveer dezelfde strekking. En zo is dat hier natuurlijk. Het Nieuwe Testament. Ik ben even aan het kijken. Dus 1, 2, 3, vier keer een droom. Nee, vier keer een droom. En dan heb je ook nog een droom van de wijzen uit het oosten, overigens. Als ik het goed begrepen heb. Maar dat is het. En maar een van de belangrijkste dingen aan het eind van het verhaal is natuurlijk dat er staat: doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Daarna krijg je een les ethiek over dat je de dingen goed moet onthouden. En als je wat beloofd hebt, moet je dat ook doen. En het is toch schandalig dat die schenker niet... heeft Jozef hem die droom verteld en gezegd van... Noem mij even bij de farao, zeg dat ik hier zit. En dat vergeet hij dan. Dat wordt hem dus in de commentaren. Dat is het leuke van die commentaren. Niet dat ik er veel tijd aan besteed hoor. Want ik vind zonde van mijn tijd vaak. Maar het wordt hem hoogst kwalijk genomen natuurlijk. Die domme schenker, dat hij dat vergeet. Maar ja, de commentatoren vergeten dat die schenker een profetische functie vervult. En dat het de bedoeling was dat hij het zou vergeten. En daarmee zijn we weer helemaal bij de les. Want als u nou zegt, nou ja, dat heb ik toch nog nooit gehoord. Dat de gemeente voortkomt niet uit het Jodendom. Maar uit Israël zijnde, uit de 10 stammen van Israël. Heb ik nog nooit gehoord. Dan zeg ik nee, maar... Dat komt omdat wij het vergeten zijn. We zijn Jozef kwijtgeraakt. Het is een aardige, omdat het meteen ook impliceert dat men het dus oorspronkelijk wel wist. Dat men het oorspronkelijk wel wist. Ik moet even de klemtoon wat duidelijker leggen. Wist en waarachtig wist men dat wel. En af en toe doe ik ook moeite om dat... aan te tonen. In de eerste plaats natuurlijk uit de kerkgeschiedenis is dat een belangwekkend gegeven wat buiten elke discussie staat, dat het eerste land dat officieel gekerstend werd was Brittannië. Dat staat min of meer zwart op wit en is in de loop der eeuwen nog een paar keer door de Roomse kerk zwart op wit gezet. Zo is dat. Dus de Britten staan voorop. Dat is heel vervelend voor de Roomse kerk, want die hadden graag Rome voorop gehad. Maar Rome zelf zei nee, zij zijn de Britten. Daar is het evangelie gebracht. Met name door Jozef en Arimathea, dus toch een Jozef. En ook dat schijnt men vergeten te zijn. Nou, niet helemaal. Maar, doe maar. Ja, dan moet u met ons mee op reis gaan. Of onderweg vertellen we het dan wel allemaal. He? Nou ja, maar men is het vergeten. Maar men is ook vergeten dat in het Nieuwe Testament wel degelijk alle 12 stammen van Israël geadresseerd worden. Aan de ene kant, ik weet niet hoe lang geleden is dat ik u dat voorgehouden heb. Maar aan de ene kant in Handelingen, waar Paulus tegen notabene Agrippa, de koning der Joden uit het huis van Herodes, spreekt over onze 12 geslachten. En heeft het over zijn dagen. Het is onze 12 geslachten verhopen te komen tot beloften die de Heer aan het volk gedaan heeft, enzovoort. Hebben we dat ons voorgehouden? Dat staat in Handelingen 26 of zo. Wanneer het maar was. Handelingen. Even zoeken hoor. 26, ja. Waar hij dat tot Agrippa zegt. En nu sta ik. Ik kan niet anders. Maar dat was het. Tekst van Luther, hè. Hier sta ik. En nu sta ik, vers 6, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de Vader geschied is, tot de welke onze 12 geslachten gedurende nacht en dag dienende, religieus zijnde betekent het gewoon, hè, verhopen te komen. Onze 12 geslachten. Maar dat gaat niet over de Joden, want die bestaan niet uit 12 geslachten. Dat zijn de 12 geslachten van Israël. En de Joden zijn officieel 2 van die 12. Heb u dat nog? Wat weet Paulus over die andere 10? Nou ja, eenvoudig. Hij weet wie dat zijn en waar ze zijn. Hij kent ze. Zie? En dat zouden wij ook kunnen weten. Dat is 1. En de andere is natuurlijk die van Jacobus, de broeder des Heren, de briefschrijver, Jacobus 1. Jacobus, de broeder des Heren, en dus de volgende in de lijn van opvolging op de Davidische troon in Jeruzalem. Dat wil zeggen, de hoogste in rang van de Joodse adel in die dagen. Men zou hem niet onderschatten. En die schrijft een brief. Natuurlijk aan gelovigen, dat blijkt uit de inhoud van de brief. Maar hij adresseert hem in Jacobus 1, vers 1. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Hoe kan je nou een brief schrijven? Aan de 12 stammen in de verstrooiing. Als je niet weet wie of waar ze zijn. En daarnaast, als iemand geacht moet worden te weten wie of waar die stammen zijn, dan zou je dat toch moeten zoeken bij het koninklijk huis. En daar maakt Jacobus deel van uit. Dat is ook de enige echte verklaring, vind ik, waarom die man, die pas tot geloof kwam na de opstanding van Christus, in Handelingen 15 de hele vergadering voorzit. In het enige echte concilie, zeg ik altijd. Voorzit in Handelingen 15. En die daar dus inderdaad een uitspraak doet over het koninkrijk, Davidische koningshuis. En zegt, nee, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David te herstellen. En wat daarvan verbroken is, weder op te bouwen. Dat is Handelingen 15. Dezelfde Jacobus. Hebben we die nog? En daarna zeg ik weer, dan moet hij mee op reis. Dan vertel ik onderweg wat losse hand zo het een en ander. Het verhaal dat wij nareizen dan, dat is dat Jezus zelf, dat wil zeggen, vermoedelijk eerst aanvankelijk in ieder geval, Jozef van Arimathea en de Heer Jezus, dat die in Brittannië geweest zijn, gewerkt zouden hebben enzovoorts. Maar waarom daar? En waarom met ene Jozef, die wij verder dan toch ook niet kennen? Maar het was wel weer ene Jozef. Nou ja, omdat je daar terecht bent bij Efraïm, dan wel Simeon en kortom, bij de 10 stammen van Israël. En bij de andere tak van het Davidische, dan wel Judese koningshuis, via Zera. Die vind je daar. Ja, ik vertel dat nou zo. En als je dat voor het eerst hoort, dan denk je, maar die man is gek geworden. Maar het is helemaal niet zo gek. Daar is documentatie genoeg over, hoor. Alleen dat een Bijbelse context kent en dat het in de Bijbel geprofeteerd is. Ja, dat is de enige reden waarom ik het erover heb, hoor. Omdat je het gewoon in de Bijbel terugvindt. Hier bijvoorbeeld. Zie. Je kunt wel in het algemeen zeggen dat Jozef in zijn algemeenheid een type is van de Heer Jezus. Dat hij door lijden heen verhoogd is geworden. Ja, dat leerde ik op de gereformeerde lagere school ook. Serieus. Dat weet ik wel. En dat Jozef dan een type is van de Heer Jezus in zijn vernedering en in zijn vrouw. Ja, dat zal wel. Maar nou deze verschillende episoden dan, waar staat dat dan voor? Want er komt nog meer voorbij. En bij herhaling natuurlijk, hè. En we zijn er nog niet, want er volgen nog een paar hoofdstukken die ook details geven of bepaalde aspecten geven van deze volstrekt bijbelse waarheid. Dat wat bij de Joden zou hebben kunnen gebeuren als zij als volk gelovig waren geweest, dat heeft bij hun niet plaatsgevonden, maar wel bij het andere huis van Israël. En wat er zou plaatsvinden, ja, is in de eerste plaats een gemeente van eerstgeborenen. U weet, eerste vruchten van de oogst zijn voor de Heer bestemd. Nou breekt de oogst aan, dat is het nieuwe verbond. Dat is de vervulling van wat in het Oude Testament beloofd is. Dat is de dood en opstanding van Christus. En dan moeten de eerstelingen uit de oogst verzameld worden. Dat is dus de gemeente. En wij maar hard roepen van dat de gemeente voortkomt uit het Jodendom. Maar nee, juist niet. Het komt voort uit, niet uit het Jodendom, helemaal niet uit het Jodendom. Het komt voort uit het instammen van Israël. Dat is wat het is. En dan kun je dan zeggen, ja, maar die eerste christenen waren toch Joden. Ja, nee. Die het Jodendom achter zich gelaten hebben. Die bekeerd zijn van het Jodendom. Die het schade en drek geacht hebben, het hele Jodendom. Toch? En de gemeente kreeg zijn domicilie niet in Jeruzalem. Paulus werd als gevangene afgevoerd uit Jeruzalem. Gered uit de handen van de Joden. Notabene door de Romeinen. Afgevoerd. Lysias. Een heiden. Die Paulus moest verlossen van de Joodse dreiging en hem afvoerde naar de stad van de keizer. Die heette Caesarea. De stad van de keizer, Caesar. En vandaar naar de echte stad van de keizer, namelijk naar Rome. Als gevangene van de keizer. Het demonstreert juist dat het niet Joods is. En dat is wat Paulus dan ook uitdrukkelijk zegt. Christendom komt voort uit de Bijbel. De vervulling van Gods beloften in het Oude Testament gedaan. De vervulling van profetieën die in het Oude Testament zijn vastgelegd. Die de Joden verwierpen. Want Jodendom is niet gebaseerd op de Bijbel. Het is gebaseerd op de Talmud. Dat is het verhaal. Dat is historisch zo bekend, moet ik u eerlijk zeggen. Dat in het algemeen zelfs christenen denken dat de Bijbel pas geschreven is tijdens de Babylonische ballingschap onder de Joden. En dat het scheppingsverhaal, want zo heet het dan onvermijdelijk, het scheppingsverhaal overgenomen is, geheel of gedeeltelijk, van Babylonische scheppingsverhalen enzovoort. Hebben jullie dat nog? En dat de Bijbel een Joods boek is dus. En dat het Joodse volk was dat uit Egypte verlost is geworden. Maar er bestonden geen Joden toen, hoor. En de Joodse religie ook niet. Sterker nog, Jeruzalem is verwoest geworden, omdat men nou eenmaal helemaal zich van God of gebod niks aantrok. Heb je dat nog? Wat daarvoor zat, dat is niet Joods. Joods is de Talmud is een verzameling van overleveringen die men opgetekend heeft. Van wetten en regels die men heeft bijeengebracht enzovoorts. Nou ja, meer kunt u daarover lezen in mijn volgende circulaire. Die u krijgt als u tenminste uw adres aan mij hebt opgegeven. Volgende week waarschijnlijk. Maar zoiets. Het zijn moeilijke dingen om uit te leggen. Want voordat je het weet, ben je een antisemiet of zo. Maar het christendom is niet Joods. Het christendom staat tegenover het Jodendom. Het zijn elkaars tegengestelde. En christenvervolging is uitgevonden door de Joden. Lees je Bijbel. Toch? We hebben eerst Christus verworpen. Gekruist wilde ik niet eens zeggen. Dat is ook gebeurd, maar toen maar. Maar daarna hebben ze hem verworpen. En daarna hebben ze de christenen vervolgd. Zo is het gegaan. En ik zeg het zonder enige rancune of wat dan ook. Want dat is helemaal ongepast. Maar daarom is het wel zo. Het zijn twee dingen die totaal niks met elkaar van doen hebben. Wij komen niet voort uit de bakker, maar uit de schenker. En het heilig voorwerp, als het dan heiligdom is... want ik praat natuurlijk nu volstrekt dubbelzinnig... dat is inderdaad die beker. Het is niet voor niks dat het verhaal van de beker... de graal, zo je wilt, beklijft. En tot in onze dagen bekend is. Of het historisch is, ja, dat maakt mij helemaal niks uit eigenlijk. Het gaat in de eerste plaats om het idee... Waar is die beker gebleven? Bij Benjamin. Daar hebben we het later dus over. En via Benjamin kom je vanzelf in het Nieuwe Testament terecht... bij de enige Benjaminiet die we kennen, namelijk bij Paulus. Zie? En ook daar, Benjamin wist niet dat het van Jozef was. Hij wist het niet. Maar Jozef zelf had daar het ding verstopt, weet je nog? En de schenker... Hij vergat Jozef. En daarna roep ik altijd... Nou ja, dat is het lot van elke Jozef in de Bijbel. Binnen de kortste keren raak je die lui kwijt. Toch? Jozef van Nazareth. De vader, de wettige vader van de Heer Jezus. Raak je kwijt. De Heer Jezus is 12 jaar. Dan lees je nog iets van hem. Van zijn vader. En daarna hoor je er nooit meer wat over. Toch? Weg. Maar zo gaat het nou eenmaal. Zo kennen we Jozef als mentor van Paulus. Maar die kent u misschien helemaal niet. Want wij kennen hem als Barnabas. Maar hij heette Jozef. Maar de naam verdwijnt meteen weer. Eén keer zo genoemd. Lees dat, Handelingen 4, laatste verse geloof ik. Als ik me goed herinner. Hij heette Jozef. En daarna verdwijnt hij weer. Dat is het lot van een Jozef. Men vergeet Jozef. En natuurlijk, dat heeft ook een functie. Want de hele wereld hoeft het allemaal ook niet te weten eigenlijk. Maar het is wel zo gegaan. En wat Jozef van Arimathea betreft... Hij wordt geïntroduceerd met veel aplomb, heet dat. Dat wil zeggen met veel poeha, met veel kracht. Zo van, hier staat hij... enzovoort door alle vier de evangelisten en daar hoor je er nooit meer wat van, maar hij heeft wat teweeg gebracht. Allee, ja, dat staat niet meer op de bladzijde van de Bijbel, daarbuiten wel, daar kun je hem nog volgen. Daarom weten we er toch wel wat van, behalve degene die zeggen oh, ik geloof alleen wat in de Bijbel staat en daarnaast niks. Maar dit is ook onzin natuurlijk. Maar toen maar, zo gaat het nou eenmaal. Maar het is de beste, alleen al die uitspraak... gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem... vind ik het mooiste deel van het hele hoofdstuk. Persoonlijk. Want zo is het gegaan. Men is vergeten dat de gemeente gebouwd is... op de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob... Jozef met betrekking tot het eerstgeboorterecht. En dat wordt uitgevoerd in onze tegenwoordige tijd. En dat ligt op een heel ander niveau, veel hoger niveau... dan alleen het idee van wij zijn mensen hier en we zijn sterfelijk... en de vraag is of er een hiernamaals is en of we daar een beetje goed terechtkomen. Dat is een totaal ander ding. Dat is...
Die details zoals die botende... ranken, hebben die nog een functie in het verhaal?
Er staat alleen de 3 ranken, omdat het staat voor 3 dagen. Ja. Maar de wijnstok zelf kennen wij als de... Nou ja, concreet, in Johannes 15... noemt de Heer zichzelf die wijnstok, hè? Je moet in hem blijven en hij blijft in ons en die wijnstok. En als je niet in blijft, word je afgesneden enzovoorts. Maar de wijnstok is natuurlijk, je kunt zeggen op grond van de schrift, dat is een beeld van de Heer zelf, van Christus. Maar eigenlijk is het van oudsher al, sinds Genesis, is het een uitbeelding van de beloften met betrekking tot het nieuwe verbond. Beloften met betrekking tot eeuwig leven. Die worden weliswaar vervuld in de persoon en het werk van Christus. Dat geldt voor al Gods beloften, zoveel als ze zijn. Die zijn in Christus ja en amen. Maar de wijnstok, de wijn gaat eventueel, maar de wijnstok is dus in de eerste plaats een beeld van de Heer zelf, die de bron is, de oorsprong is van eeuwig leven. En daarom vinden we de Heer wat wij noemen de avondmaalstafel. Dat wil zeggen, in de nacht dat hij verraden werd, hield hij zelf de beker omhoog, om zo te zeggen. En reikte hem aan, drinkt alle daaruit, want dit is het, nou ja, het bloed. Maar dan lezen wij alsof er staat dood. Het bloed des Nieuwe Testaments. Dat kan helemaal niet bestaan, bloed des Nieuwe Testaments, in de zin van dood. Het is het leven van het Nieuwe Testament. Drinkt allen daaruit, want mijn bloed is waarlijk drank. En mijn vlees is waarlijk spijs, enzovoort. Volgens Johannes 6. Ja? En die gevlochten korf en met die tralies. Ja, ik vergeet zulke dingen, maar die zijn een beeld van wat de wet eigenlijk is. Daar ben je, dat zat er brood in, hè? Daar ben je in opgesloten. Dat is een gevangenschap. En daarom Galaten 4 zegt dat dan. 3 is het nog. Galaten 3 zegt dat de wet een soort gevangenis is, een huis van bewaring is. Wij waren alle onder de wet in bewaring gesteld, heet dat. En het is waaruit je verlost zou moeten worden. En dat men uit de gevangenis verlost zou moeten worden, daar hebben we het vorige keer aan het eind van de avond ook over gehad. Ja, toch? Er blijft de herhaling van steeds dezelfde beelden. Ja. Doe maar. Maar we zullen het er voor vanavond weer bij laten. Want het is alweer de hoogste tijd, ja. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons hebt gegeven dit woord dat zeer vast is. En daarmee ook het leven dat daarmee tot ons komt. We danken u namelijk dat wij de Heer Jezus hebben leren kennen als degene die de dood overwon. Die u hebt opgewekt uit de dood, opdat wij in hem nieuw leven zouden hebben. En bovendien dat wij als eerst geborenen zelfs een hemels burgerschap en erfenis zouden ontvangen. We danken u voor de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we mogen leren verstaan dat we niet alleen maar zondaren zijn die uit genade zijn zalig geworden. Hoezeer dat ook een grote zegen zou zijn, maar dat u ons zelfs maakt tot leden van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Zodat we niet maar een koninkrijk ingaan, maar het zelfs erven. Vader, wij zijn ons bewust dat we deze dingen niet echt kunnen begrijpen. We kunnen ons er geen voorstelling van maken. Maar we danken u dat we het mogen lezen in uw woord, dat we het tot ons mogen nemen. En daarom bevelen we ons ook bij u aan. Want waar wij uw kinderen zijn en geroepen zijn tot zo'n stelling, mogen wij verwachten van u dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt ook zult volleindigen tot op de dag van Christus. Amen.